Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, zeer hartelijk welkom op onze Rots in de Branding. Op 1 februari 2019 verscheen op de website van het persagentschap Zenit de tekst van een tussenkomst van een zekere pater Guénolé Jussin tijdens een vredesbijeenkomst te Assisi van 19 september 2016. Dit is een jaarlijkse samenkomst van verscheidene religies en culturen, ooit gestart door paus Johannes Paulus II en later verder georganiseerd door de gemeenschap van Sant'Egidio. En de aanleiding voor deze publicatie was het uitzonderlijke bezoek van paus Franciscus aan de Verenigde Arabische Emiraten begin februari 2019. U hebt het kunnen volgen in het programma Radio Vaticaan op onze radio. Niet voor niets viel dat bezoek samen met de 800ste verjaardag van het bezoek van de heilige Franciscus van Assisi in augustus 1219 aan de sultan van Egypte in de Egyptische havenstad Damietta. Volop in de kruistochtentijd bezocht de heilige Franciscus deze gedoodverfde vijand van het christendom met een geheel eigen vredesmissie. En onze hedendaagse paus nam ook als pausnaam deze grote heilige. Pater Franciscaan Guénolé Jussin, geboren in 1935, vertoefde het grootste deel van zijn leven in nauw contact met de moslimwereld en haar uitdagingen. Hij was ook hoofd van de Franciscaanse Commissie voor de betrekkingen met de moslims en tevens lid van de Islam Commissie van het Vaticaan en verantwoordelijk voor het secretariaat voor de relatie met de islam voor de bisschoppen van Frankrijk. Vandaag woont hij in Istanbul in het klooster van de Franciscanen. Hij vertelde dus het volgende over het historische bezoek van de heilige Franciscus van Assisi aan de sultan van Egypte. Tijdens de vijfde kruistocht in juni 1219 verliet Franciscus zijn Assisi. Op een boot vol soldaten, kooplieden en enkele religieuzen kwam hij aan in Saint-Jean-d'Acre, de hoofdstad van de kruisvaarders geworden, daar Saladin, de islamitische generaal, reeds in 1187 Jeruzalem had herveroverd. Saint-Jean-d'Acre is de huidige havenstad Akko in het noorden van Israël. Maar Franciscus bleef niet in het kamp van de christenen en hij wou absoluut de apocalyptische vijand ontmoeten, maar dan niet met wapens, maar met het hart. Zo landde hij midden in een oorlog te Damietta in de Nijlvallei. Damietta is een havenstad in Egypte aan de Middellandse Zee, een 200 kilometer ten noorden van Cairo. Tijdens een wapenstilstand slaagde de heilige erin de frontlinie over te steken en zelfs sultan al-Malik al-Kamil te ontmoeten. De vader van deze sultan was de broer van Saladin, die dus Jeruzalem had heroverd en die heerste over delen van Egypte, Syrië en Irak. De kruisvaarders waren daarvoor 88 jaar aanwezig geweest in Jeruzalem. Dat bezoek van Franciscus vermeldt pater Guénolé Jussé wordt in de geschiedkundige verslagen op verschillende wijzen geïnterpreteerd of ook niet vermeld. Zo wordt het ook geïnterpreteerd als een mislukking vanuit christelijke hoek, want het kwam daarna toch tot een oorlog. De geschiedschrijvers van zowel de sultans en als van de christelijke koningen waren vooral geïnteresseerd in het aanprijzen en vermelden in hun verslagen van de oorlogsresultaten van hun meesters en niet zozeer voor het noteren van spirituele avonturen. Maar gelukkig vermelden de christelijke religieuzen deze gebeurtenis, aldus kenner pater Guénolé Jussé. Buiten alle verwachting werd Franciscus met grote hoffelijkheid ontvangen door deze neef van de grote Saladin, Sultan El Malik al-Kamil. Maar echt veel weet men niet over de onderhandelingen zelf tussen de heilige en de sultan. Wel deden vele, al of niet uitgevonden, anekdotes zeer snel de ronde. Wat met zekerheid te vermelden is, is dat Franciscus gesproken heeft over zijn christelijk geloof. Dat er naar hem geluisterd is. Dat elk van beiden de andere heeft zien bidden. En dat alzo elkeen een andere kijk bekwam op de andere. Het gevolg is dat Franciscus zo werd geapprecieerd door de sultan dat deze hem geschenken wilde geven wanneer hij vertrok. Maar omdat hij arm wilde zijn zoals Jezus, weigerde Franciscus zelfs het verbazingwekkend voorstel om dit over te dragen aan de kerken en de armen. Toen gaf de sultan het bevel om de monnik naar het veilige niemandsland te escorteren, omdat hij niet kwam uit naam van de kruisvaarders, ook niet uit naam van de paus, maar uit naam van God, de schepper van alle mensen. Beste vrienden, even wat tijd voor muziek. En ik stel voor een bijzondere cd door te nemen, helemaal gewijd aan de heilige Franciscus. In 2000 schreef de Italiaanse muzikant Angelo Branduardi in opdracht van de Italiaanse Franciscanen naar aanleiding van het heilig jaar deze cd. L'infinitamente piccolo, het oneindig kleine, over het leven van Franciscus van Assisi. De zanger maakte tevens een tournee door Europa, waarbij hij deels de pelgrimsroute van Franciscus volgde. Angelo Branduardi, geboren in 1950, is een Italiaanse zanger, componist en muzikus. Vanaf zijn zesde leerde hij viool spelen, waarmee je hem het meest ziet optreden. Zijn muziekstijlen zijn gevarieerd van middeleeuws, renaissance, barok tot modern. Vooral in zijn vroegere werk komt hij over als minstreel, vaak met luchtige muziek. En zeer opvallend bij hem is zijn uiterlijk met zijn enorme haardos. En het eerste lied die we beluisteren handelt inderdaad over het bezoek van Franciscus aan de sultan, Il Sultano di Babilonia. Maar het lied bevat twee verhalen. Frater Francesco vertrok ooit met zijn gezellen, staat er in de tekst, om te prediken onder de Sarrazenen. Hij predikte zo goed dat de grote sultan naar hem luisterde en hem bewonderde. In een tweede verhaal gaat het over een ontmoeting met een prostituee, zoals Jezus met Maria Magdalena en haar bekering. Thank you.
Francesco partì una volta per oltre mare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati i poverini. Frate Francesco parlò, ebbene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare. Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io peccherò. Nel fuoco si distese, le braccia le protese, e si pentì, si convertì. Così Francesco partì per Babilonia a predicare. Frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati i poverini. Frate Francesco parlò, ebbene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare. E Francesco si fermò per riposare, ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io peccherò. Nel fuoco si distese, le braccia le mortese, lei si pentì, si convertì. Così Francesco partì per Babilonia a predicare.
Beste vrienden, we overlopen dus de toespraak van pater Franciscaan Guendolé Jusset, specialist in de betrekkingen moslim-christenen, tijdens een vredesbijeenkomst in Assisi in 2016. Franciscus verliet dus tijdens een wapenstilstand tussen kruisvaarders en moslimtroepen het christelijke kamp en trok over de frontlinie naar het vijandelijke kamp. En daar werd hij dus ontvangen door de sultan. Volgens de religieuze verslagen een zeer hoffelijk, positief bezoek. Maar wat daarna volgde is zeer merkwaardig. En de pater vertelde verder. In gans dat klimaat van zogenaamde heilige oorlogen werd het licht van deze ontmoeting niet waargenomen. Daarbij had de heilige ook niet de sultan bekeerd. En daarbij komt nog meer dat zijn medebroeders er eigenlijk 7 eeuwen lang nooit iets hebben over verteld. Nochtans had de heilige Franciscus bij zijn terugkeer in Italië zijn ervaringen neergeschreven over deze bijzondere ontmoeting. Maar ze kwamen pas echt naar boven in de 20e eeuw. We komen daarop terug. Maar historisch ligt wel vast dat deze ontmoeting heeft plaatsgevonden. Ik verlaat even de toespraak van Pater Jusset. En we gaan even op bezoek bij kardinaal Jacob van Vitry. Hij was toen kardinaal, ook historicus, en bisschop van de Noord-Israëlische havenstad Saint-Jean-d'Acre, dus het huidige Akko. In een brief van februari 1220, een jaar na deze ontmoeting tussen Franciscus en de sultan, schreef deze kardinaal een eerder wat minachtende brief over deze ontmoeting, in een voetnoot. En hij heeft het over die intrigerende mannen, die minderbroeders, en ook dat het resultaat van hun overijverige actie niet veel voorstelde. Maar later vermeldde hij wel, in zijn tweede deel over de geschiedenis van de kruistochten, deze ontmoeting tussen Franciscus en de sultan, maar dan op een meer positieve wijze en met grotere waardering voor de Franciscaanse orde. Maar belangrijk is de vermelding, de ontmoeting eindigt met de sultan die in een privégesprek aan Franciscus vraagt om voor hem te bidden om inzicht welke van de twee religies de ware zou zijn. Een ander getuigenis komt uit de eerste biograaf van de heilige Franciscus, de pater Franciscaan, Thomas van Celano uit 1228. Hier komt een beeld van de heilige naar boven, van een man die absoluut met zijn leven wil getuigen van het evangelie, van de drie-ene God, en daarvoor het allerliefst zijn leven zou willen geven door het martelaarschap. Trouwens, Franciscus spreekt zich ook nooit uit tegen de kruistochten. Dat de eerste bedoeling van Franciscus was om te sterven als martelaar voor Christus komt dan ook sterk tot uiting in zijn biografie geschreven door de heilige Bonaventura. Zo deed Franciscus nog andere pogingen in die zin, zoals in Spanje en Syrië. Hij was zelfs bedroefd dat het telkens niet lukte om te eindigen met de marteldood. Daarom ook dat het bekijken van Franciscus als een loutere pacifist avant la lettre moet worden gerelativeerd. Dat mag natuurlijk, en zijn bedoeling is loffelijk zeker. Maar uiteindelijk zijn eerste bedoeling was zijn leven te geven aan de Heer en nog liefst met de marteldood. Maar hij is zeker het symbool van een man die ijverde naar de vrede, zoals hij in een van zijn brieven na 1219 het verlangen uitte naar een universeel broederschap. Of zoals hij schreef, dat op iedere gebedstijd en wanneer de klokken luiden, heel het volk over heel de aarde steeds lof en dank zou brengen aan de Almachtige God. We keren even terug hoe de oorlog in Damietta verder verliep. Zo is geweten dat de sultan toch verschillende vredesvoorstellen deed. Sultan Al-Kamil had zelfs de kruisvaders het rijk van Jeruzalem weer aangeboden in ruil voor hun aftocht uit Egypte. Dat de sultan het serieus meende blijkt uit het feit dat inmiddels de muren van de heilige stad ontmanteld werden. Zijn voorstel werd ook mede ingegeven door een dreigende hongersnood in een groot deel van Egypte. Maar alles werd afgewezen door de christelijke veldheren die dan wel uiteindelijk in hun optocht naar Cairo finaal het onderspit hebben moeten delven. Biograaf Thomas van Celano in zijn memoriale vermeldt tevens dat Franciscus de nederlaag van de kruisvaarders voorspelde en treurde over de vele christelijke slachtoffers die gevallen zijn omdat men zijn waarschuwing in de wind had geslagen. Beste vrienden, we gaan luisteren naar een tweede lied uit de cd van Angelo Branduardi, Audite Poverelle. Luister, kleine armen, die door de Heer geroepen en uit vele streken en gewesten verzameld zijt. Zij die onder ziekte gebukt gaan en zij die voor hen zorgen. Gij allen draagt dat in vrede. Audite Poverelle.
Signor vocate, che de molte parti et province siete adunate, che de molte parti et province siete adunate. Audite poverelle, dal Signor vocate, vivate sempre in veritate, in obbedienza moriate. Vivate sempre in veritate, in obbedienza moriate. Non guardate alla vita fora, quella dello spirito è migliore. Vi prego per grande amore, che in povertà viviate. Quel che sono di infermità gravate, e l'altre che sono fatigate. Ciascuna lo sostenga in pace e sia in cielo coronata. Audite poverelle, dal Signor vocate, che de molte parti et province siete adunate, che de molte parti et province siete adunate. Audite poverelle, dal Signor vocate, vivate sempre in veritate, in obbedienza moriate. Vivate sempre in veritate, in obbedienza moriate. Non guardate alla vita fora, quella dello spirito è migliore. Vi prego per grande amore, che in povertà viviate. Quel che sono di infermità gravate, e l'altre che sono fatigate. Ciascuna lo sostenga in pace e sera in cielo coronata.
Beste vrienden, we overlopen de grote ontmoeting van de heilige Franciscus van Assisi met de grootsultan, Sultan al-Malik el-Kamil, 800 jaar geleden. Zoals reeds vermeld, schreef de heilige Franciscus zijn ervaringen en raadgevingen over zijn reis op. In zijn Regula non bullata uit 1221, in hoofdstuk 16, kan je dan lezen over de broeders die onder de Sarrazenen en andere ongelovigen gaan. En ik keer terug naar de getuigenis van pater Guenolé Jusset, specialist ter zake, dus tijdens de vredesbijeenkomst in Assisi in 2016. En hij haalt deze raadgevingen naar boven. raadgevingen nog zeer actueel de dag van vandaag. En Franciscus schrijft: de broeders echter, die vertrekken onder de moslims of niet-christenen, kunnen op twee manieren geestelijk onder hen leven. De ene manier is dat zij geen twistgesprekken of woordenstrijd aangaan. Maar zij zullen, omwille van God, ten dienste staan aan ieder menselijk schepsel en belijden dat zij christenen zijn. De andere manier is dat zij, als zij zien dat het de Heer behaagt, het woord van God verkondigen. En dit opdat de niet-christenen zouden geloven in de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus ik permitteer het me wat samen te vatten. Vooreerst moet Gods wil gebeuren. Wat wil God in deze situatie? En zo kan het zijn in bepaalde situaties dat de apostel elke discussie vermijdt, maar wel zich ten dienste stelt van de naaste en zo beleidt dat hij of zij christen is. Ofwel dat de apostel wel het geloof duidelijk gaat verkondigen en oproepen tot bekering tot de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We verstaan dat waarschijnlijk de eerste manier het meeste zal van toepassing zijn. En pater Jusset vervolgde zijn toespraak. In deze eerste manier voorziet Franciscus een leven van evangelisch getuigen, met allen die dus niet tot het geloof van de kerk willen toetreden. Het gaat er niet om onze overtuiging te gaan relativeren of om erover te zwijgen, maar het gaat erom op de eerste plaats te leven in respect voor die anderen en te leven vanuit en met God. God heeft de mensen niet geschapen om elkaar te bekampen, maar om als gelijken God te erkennen. Het heeft 7 eeuwen moeten duren, vervolgde de pater, dat deze methode van broederlijke aanwezigheid zou herontdekt worden door een Charles de Foucault. Charles de Foucault, geboren in 1858 in Straatsburg, was eerst Frans soldaat, ontdekkingsreiziger, leefde zelfs samen met een maîtresse, maar na zijn bekering trad hij binnen bij de trappisten, maar werd uiteindelijk kluizenaar in het Algerijnse Tamanrasset, midden een islamitisch volk, de Touareg, een berberstam. Het kostte hem wel zijn leven in 1916 en hij werd in 2005 zalig verklaard. Verder verwijst pater Jusset naar het document Nostra Aetate van het Tweede Vaticaans Concilie over de relatie tussen de katholieke kerk en de niet-christenen. En tenslotte, uiteraard, verwijst hij naar deze vredesbijeenkomsten van Assisi, begonnen met paus Johannes Paulus II. En de pater in zijn toespraak verklaarde verder dat de situatie van vandaag ons doet denken dat we terugkeren naar die periode van zogenaamde heilige oorlogen en dat ook vandaag het werk van de vredestichters als een mislukking wordt beschouwd, zoals ten tijde van Franciscus. En de pater omschrijft de werken van de hedendaagse vredewerkers als extremistische werken, maar dan niet van de haat, maar van de liefde, door hun dagelijkse getuigenis. En dit brengt nog altijd vruchten op. Zo zijn er ook de imams die gedood worden, omdat ze weigeren in hun preken de niet-moslims te gaan verachten. Dit zijn zaadjes van de liefde, zoals anderzijds de moorden op christenen, zoals op de monniken van Tiberinne, of op priester Jacques Hamel in Frankrijk. De vele reacties, aldus de pater, bewijzen dat de mensen ook verstaan dat de haat geen antwoord kan bieden aan de haat. Wij moeten trouw blijven aan deze voorbeelden. Deze vele reacties tegen veralgemeende negatieve beoordelingen brengen ons hoop. Ze komen uit de getuigenissen van diegenen die volop leven in deze wereld, onder moslims of niet-christenen, alhoewel veelal in zeer moeilijke omstandigheden. En als positief voorbeeld geeft deze pater dat na de moord op priester Hamel de gewoonte is ontstaan dat men zich eens begeeft in elkaars gebedsplaatsen. En laten we hopen dat deze gewoonte niet verdwijnt. En zo is het Sint Franciscus van Assisi die reeds in 1219 deze vlam heeft aangestoken door de oceaan van de haat over te steken. Wij moeten naar de andere oever, de oever van de andere, en zullen dan samen aankomen aan de oever van God. Tot zover deze toespraak van pater Guendolé Jusset, kenner van de moslimwereld, door er het grootste deel van zijn leven in te vertoeven. Veel stof, zeker, om over na te denken en om niet in deze gevoelige materie in zwart-wit denken te gaan vervallen. We gaan luisteren naar een volgend lied uit de cd van Branduardi, L'infinitamente piccolo. Il trattato dei miracoli, over verschillende wonderen op voorspraak van Franciscus van Assisi. Over een blinde die terugziet, een lamme die loopt, zieken die genezen, bevrijding van de duivel, enzovoort.
Francesco che si svegliò cantando, il giovane mancino era in punto di morte, di Francesco chiamò il nome e fu guarito, il mendicante Bartolomeo all'ombra di un noce si era addormentato, quando si destò che più non camminava, per grazia di Francesco lui fu guarito, la povera Sibilla era cieca e triste, buon'uomo di Fano era leproso, la bella Umbertina soffriva il mal caduco, nel nome di Francesco furono guariti, e da Foligno il buon Nicolò, straziato dal dolore che più non sopportava, si votò a Francesco e con le sue gambe ed il cuor contento a casa fece travolto da un muro, ma Francesco lo svegliò prima dell'alba, Maria di Gagliano che aveva sete trovò una fonte che era prodigiosa, una donna di Narni che era indemoniata nel segno della croce fu liberata, per le febbri ardeva Gualtiero d'Arezzo, a Francesco fece voto e fu guarito, ed un figlio maschio ebbe Giuliana l'inconia si consumava in terra di Spagna a San Facondo un grande ciliegio Francesco e fiorì tua primavera, stupiva il mondo.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden luisteraars, ik stel voor nog wat verder in te gaan over deze historische gebeurtenissen uit zowel het jaar 1219 als het jaar 2019. De ontmoeting van Sint Franciscus met de grootsultan en de ontmoeting van Paus Franciscus met een groot imam en een kroonprins. En wel op basis van twee bijdragen van Andrea Tornielli. Hij werd geboren in 1964... Hij is een Italiaanse schrijver en journalist, klassieke letteren en geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Padua, sinds 2011 Vaticaan specialist voor de krant La Stampa. Hij heeft zelfs een programma op Radio Maria Italië en werd op 18 december 2018 door Paus Franciscus benoemd tot directeur van het Dicasteri voor de Communicatie, een orgaan van de Romeinse Curie. Deze beheert alle communicatiemiddelen van het Vaticaan, persdienst, internetdienst, radio, tv Vaticaan, l'Osservatore Romano enzovoort. Hij is gehuwd en heeft 3 kinderen. Hij vertelde hoe Paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten uiteraard ook Franciscus van Assisi heeft vermeld en ook de aanbevelingen die de heilige gaf aan zijn medebroeders als zij gaan wonen onder de moslims en niet-christenen. Zoals de eerste manier die we reeds vermelden, dat zij geen twistgesprekken of woordenstrijd aangaan, maar ter ere van God ten dienste staan aan ieder menselijk schepsel en alzo belijden dat zij christenen zijn. Zo vermeldde Paus Franciscus in een tweet hoe de heilige Franciscus de christenen eraan herinnert dat de christen alleen gewapend is met een nederig geloof en met een vooral concrete liefde. En als we zo op Gods wijze leven in de wereld, worden we kanalen van Gods aanwezigheid. En zo gaf de paus aan de kroonprins van de Verenigde Arabische Emiraten een medaillon met een afbeelding van de ontmoeting van Franciscus van Assisi met Sultan al-Malik in Damietta. En journalist Andrea Tornielli herinnert ook hoe de paus dan ook een document tekende. Document over de broederschap, samen met de groot imam Ahmed El-Tayeb van de Grote Moskee en Universiteit van Cairo. Dit document markeert de geschiedenis van de betrekkingen tussen christendom en islam. Zo maakte de paus door deze reis en dit gebaar deel uit van de weg die zijn voorgangers reeds hebben uitgestippeld. En dan nodigt Andrea Tornielli, ook historicus, de lezer uit gans dat gebeuren in een historisch kader te plaatsen en vooral in het licht van de voorgaande pontificaten. En zo komen we bij de heilige paus Johannes Paulus II en de start van de samenkomsten van de godsdiensten in Assisi na de aanslagen van 11 september in Amerika om met de andere religieuze leiders het terrorisme te verwerpen en voornamelijk het willen uitroepen van deze daden als handelingen in naam van God. En dit initiatief, zoals reeds vermeld, wordt dus voortgezet door de gemeenschap Sant'Egidio, wiens voorzitter ook het woord heeft gevoerd in Abu Dhabi tijdens het bezoek van de paus. En zo komt Andrea Torniella bij paus Benedictus XVI en vooral bij zijn toespraak aan de Universiteit van Ratisbon, een toespraak die toen zeer verkeerdelijk werd geïnterpreteerd. Over de relatie geloof en reden. Een geloof zonder reden leidt tot een dreigend fundamentalisme. En de reden zonder geloof is dan weer niet in staat een goede dialoog te voeren met de overgrote meerderheid van de mensen op aarde die zich gelovig noemen. En zo verklaarde deze paus in september 2006 tot de moslimleiders. Tegelijk moet ook getrouw de leer van ieders eigen religieuze tradities plaatsvinden. Christenen en moslims moeten leren samen te werken. Wat al in zoveel gemeenschappelijke ervaringen het geval is, om iedere vorm van intolerantie tegen te gaan en tegenstand op te werpen tegen iedere uiting van geweld. En Andrea Torniella eindigt dan met het grote document, ondertekend door paus Franciscus en de groot imam Mohammed Al-Tayeb, dus van de grote moskee en Universiteit van Cairo. Straks overlopen we de belangrijkste punten eruit. De historicus onderstreept daarbij dat elk geweld in naam van God wordt afgewezen, maar ook belangrijke en bindende uitspraken over de islam en enkele interpretaties daarvan, zoals de veel eisende passages over de eerbiediging van de verschillende gelovigen, de veroordeling van elke vorm van discriminatie, de noodzaak om alle gebedshuizen en het recht op vrijheid van godsdienst te beschermen en de erkenning van de rechten van de vrouw. Het accent wordt ook gelegd op de wortels van een absurd terrorisme, voorkomend uit een slechte interpretatie van religieuze teksten en ook uit een verminderde ethiek met verzwakking van spirituele waarden. Dit document moet een bolwerk worden tegen oorlog, tegen de draaikolk van atheïsme, agnostisch extremisme en blind fundamentalisme. Maar ook tegen de draaikolk van religieus fundamentalisme. En om al zo een explosie van een derde wereldoorlog in stukjes te voorkomen. Aldus de overdenkingen van Andrea Torniella. Het is weer hoog tijd voor een volgend lied uit de CD van Angelo Branduardi. En ik neem het lied Salmo, Psalm. Dag en nacht ben ik op zoek geweest naar jou. Kijk nu naar mij, help mij. Mijn stem smeekt, maar je nam mijn hand, mijn Heer.
Signore, tu hai guardato le mie lacrime, non allontanarti da me, perché si avvicina il dolore. Gridato, giorno e notte ti ho cercato, ora guardami, soccorrimi, nessuno più mi aiuta nella mia umiliazione. direzione, la mia immensa confusione, chi con me si rattristasse, invano io cercai senza trovare. Io straniero ai miei fratelli, pellegrino per mia madre, ho guardato ma non c'era chi potesse consolarmi. Tu conosci i miei sentieri, ora veglia in mia difesa, sono stato calpestato, che il tuo aiuto non mi manchi, la mia voce ha gridato, la mia voce ha supplicato, nella polvere giacevo, ma tu hai preso la mia mano, mio Signore.
Beste vrienden, ik stel voor in de korte resterende tijd het document over de menselijke broederschap in grote lijnen door te nemen, ondertekend door de groot-imam van Al-Azhar en paus Franciscus. Het is misschien voor een stukje wat herhaling. In de inleiding wordt vertrokken uit naam van de zwakken, het onschuldig menselijk leven, de wezen, de weduwen, de vluchtelingen, alle slachtoffers van oorlog, van diegenen die in angst leven, van oorlogsgevangenen en gefolterde mensen, in naam van alle mensen van goede wil, die zich in alle streken der aarde bevinden. Tweede belangrijk punt is de oproep, uiteraard, tot dialoog, als een gedragscode voor samenwerking, en dit in naam van God, samen met de moslims in Oost en West en de katholieken in Oost en West. Een derde punt is het zoeken van de oorzaken van de crisis, waarin de wereld is terechtgekomen. En sommige punten worden vermeld. Een verdoofd geweten. Vervreemding van godsdienstige waarden. Het overwicht van individualisme en materialistische filosofieën, die de mens vergoddelijken en de hoogste en transcendente principes vervangen door wereldse en materiële waarden. Ook het minder verantwoordelijkheidsgevoel bij wereldleiders. En dat allemaal, vermeldt het document, leidt tot frustratie en wanhoop, waaruit allerlei vormen van extremisme kunnen ontstaan. En hier wordt dus de term aangehaald die de paus ooit gebruikte, de derde wereldoorlog in stukjes. Het document benadrukt verder dat de eerste en belangrijkste taak van godsdiensten is om in God te geloven en Hem te eren. Het leven en de aarde zijn een gave van Hem, die we dus moeten beschermen. Daaruit volgen dan ook de veroordelingen van genocide, terrorisme, deportaties, mensenhandel, abortus, euthanasie, oorlog, haat, vijandigheid extremisme en bloedvergieten, maar ook een opkomen voor een rechtvaardige verdeling van de natuurlijke rijkdommen. In herinnering wordt ook gebracht hoe essentieel het gezin is als fundamentele kern van de samenleving en de mensheid, om aan kinderen het levenslicht te schenken, hen op te voeden, onderricht te geven, een stevige morele en familiale bescherming te geven. De instelling van het gezin aanvallen door het te minachten of het belang te betwijfelen is een van de gevaarlijkste kwalen van onze tijd. In het document volgt tenslotte een concrete oproep tot een harmonieuze samenleving in vrede met vrijheid van geloofsovertuiging, vrijheid van denken, meningsuiting, verdraagzaamheid en dialoog. Tevens wordt er gepleit voor de bescherming van de gebouwen voor de eredienst, of het nu kerken, moskeeën of synagogen zijn. Ook een duidelijke oproep om terroristische bewegingen niet meer te gaan financieren, van wapens of strategie te voorzien, of hun bestaan te gaan rechtvaardigen. Het document komt ook sterk op voor vrouwenrechten, en daartoe moeten de wetten die dit verhinderen aangepast worden. Uiteindelijk beloven de katholieke kerk en Al-Azhar dit document te bezorgen aan de autoriteiten, aan belangrijke leiders en organisaties, en dat het een basis wordt ter reflectie op alle scholen en universiteiten voor de komende generaties. Beste luisteraars, tot zover enkele serieuze overwegingen naar aanleiding van dit historisch bezoek van Paus Franciscus aan de moslimwereld en dit in het licht van een gelijkwaardig bezoek van de heilige Franciscus 800 jaar ervoor. Zo bestempelde Sheikh Nahayan Mabarak El Nahayan, minister voor verdraagzaamheid van de Verenigde Arabische Emiraten, het bezoek van Paus Franciscus als een uitzonderlijke eer voor het land. En op de eerste algemene audiëntie na zijn thuiskomst verklaarde de paus hoe hij vaak aan Sint Franciscus heeft gedacht. Het heeft mij geholpen om het evangelie in mijn hart te bewaren, terwijl ik de verschillende momenten van deze reis beleefde. En deze reis was één van de verrassingen van God. Laten we dus hem en zijn voorzienigheid loven, aldus de paus. Laten we bidden dat het gestrooide zaad volgens zijn wil vrucht mag dragen. Beste vrienden, dank voor het luisteren en tot volgende week.
Enkel u komt toe, o Heer, alle glorie, alle eer. Goede Vader, wees gezegend en geloofd. Enkel u vernietigde licht, het allerhoogste toegedicht. En wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schepping evenzeer. Zuster zon, haar licht, haar hele warme straal. Wissen wonder, wissen waar, dat u ons verlicht door haar. Moge zij uw goedheid naar ons toe vertalen. Wees geloof voor zuster maan, in de sterren die er staan. In de nachten klaar en helder schijnt ze geven. Wees geloof voor broeder wind, die in wolken regen wint. En verspreid opdat uw schepping moge leven. Vader, voor het koele reine water, dat ons laft en wast en droogte doet verwijnen.
Wes gelooft op voor het vuur, dat ons warm dient laat ik nu. In zijn vreugde, in zijn kracht op ons laat schijnen. Geprezen, o mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilder van kleuren, in de bomen, in het gras en al wat leeft. Wees geloofd voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende, en dan wonen. En u zegen toch degenen die door vrede te verleen zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam, broos en teer, dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Want gezegend zijn nog deze die de dood niet moeten vrezen, omdat zij voor eeuwig in uw liefde delen.